Ja, zullen we maar weer eens dicht bij huis beginnen? Het gaat toch steeds om een bewustwording van je eigen situatie. Bijvoorbeeld in het aspect ruimte. Allereerst maar, hoe ruim ben je in je gevoelsmatig bewustzijn? Nu, maar ook overdag. Hoe is het meestal? Hoe ruim is je eigen zijnsfeer? Je eigen bewuste zijnsfeer. Ja, Arno. Hoera.
Ja, ruim.
Hoera.
Ja, ik vind het moeilijk om daar een afstand.
Nou, gewoon behalve maar, hè. Tot op een centimeter.
Ja, het is een ruimte om me heen.
Ja, hoe ver gaat het ongeveer? De ruimte hier, de ruimte waar je nu werkt?
Met mijn werk?
Ja.
Ja, daar kan ik wel meer in. Thuis kan ik ruim zijn. Met mijn werk is het toch meer de concentratie voor het werk.
Ja.
Waardoor het moeilijker is om die ruimte te ervaren.
Kun je je voorstellen hoe dat zit wanneer die ruimte er wel blijft, ook bij je werk?
Dat zou wel ontspannender zijn.
En weet je ook hoe dat geregeld moet worden?
Ja, daar zoek ik al lange tijd naar.
Nou, dat is toch heel simpel. Wanneer het thuis wel lukt?
Nou, het lijkt alsof... Natuurlijk keer ik wel terug naar de ruimte of probeer dat. Maar het lijkt alsof... Ja, dat toch moeilijker doordringbaar is.
Waar vond jij dat van?
Nou, ik hoor wel veel dingen die een beetje hetzelfde zijn. In grote lijnen wel.
Ja, dat komt toch vaak voor je. Wanneer je preciezer gaat kijken, hè, want dat is gewoon het punt. Dat wanneer je zoiets vaststelt, dat inderdaad je eigen bewuste zijnsfeer nogal verandert. Dat die soms heel beperkt is wanneer je erg geconcentreerd met iets bezig bent. En dan wanneer het even losgelaten wordt, dat je ruimte ervaart. Als je wel ruimte ervaart, die ruimte dus van jezelf zijn. Betekent het dat je dan geen dingen meer waarneemt in de omgeving?
Jawel.
Dan moet je gaan kijken op wat voor manier je in die ruime zijnsfeer toch weer dingen ervaart in je omgeving.
Ja, doorzichtiger.
Oké, doorzichtiger, ja. Want zie concreet wat het is. Wanneer je gaat kijken, dan kijk je heel gemakkelijk tegen de dingen aan. En dan is je gezichtsveld alleen al erg beperkt tot de ruimte tussen de muren. En dat vind je prachtig dat er nog wat ramen zijn ook waar je doorheen kunt kijken. En zo gaat het meestal. Maar wanneer je wat meer ruimte ervaart, dan doen die muren er niet toe, want dan ervaar je je als veel ruimer. Dan zie je die muren wel. Maar ze zijn inderdaad doorzichtig. Wat is dat nou voor verschil? En daar gaat het om dat je dat heel duidelijk gaat ervaren. Een verschil in instelling. Tussen de ene situatie waarin je tegen de dingen aankijkt. En die andere oriëntatie. Dat je het als doorzichtig ziet. Het betreft jezelf. Want het is je eigen situatie. Bij jezelf verandert er iets. Dan zul je precies moeten zien wat dat is, de ene keer en de andere. Pas dan weet je wat er gebeurt en dan heb je ook de mogelijkheid om die ruimte zo te laten wanneer er wel werk te doen is.
Dat lukt wel redelijk. Alleen op een onbewaakt moment, als er dan wel weer een vernauwing komt, een verharding. Ik heb dat niet goed in de gaten, want op een gegeven moment komt vanaf dan op mijn werk weer die ruimte gedopt te zoeken. Dat is voor mij wel een moeilijk punt.
Ja, dus je moet het niet zo ver laten komen.
Nee.
Het gaat dus om een instelling van jezelf. Waarbij er allereerst een gerichtheid is op de dingen als object. Ik zie dit en ik zie dat. Maar wanneer je een beetje meer teruggaat naar de bron van de aandacht, dan zie je dat die aandacht als een ruim bewustzijn openkomt. En dat ben je zelf. Je gaat terug naar de bron van de aandacht. En daar ervaar je, daarin kom ik zelf als bewustzijn open. En dat openkomen betekent dat het niet wordt afgesloten door die muren. Of door de dingen. Het zijn echt hele letterlijke dingen die je moet herkennen. Openheid is dus niet een afgesloten zijn. Wanneer je richt op de openheid, dan wil dat zeggen dat je dus niet je hele oriëntatie, zien en horen, dus alle zintuigelijke zaken, daar op dat niveau ook. Dat je daar de zaak niet laat afsluiten, dat het open is. Wanneer je terugkeert naar jezelf, dan verandert die oriëntatie van die hele specifieke gerichtheid op dingen, op objecten, terugkerend, komt het open op een veel grotere wijze. Op een heel andere wijze. Niet meer gericht. Zoals je een schijnwerper op allerlei dingen richt. Dan dit en dan dat en dan dit en dan dat. Ja goed, daar ben je dan wel even mee bezig. Nee, je keert terug en je komt tot de bron van het licht. En dat is een open licht van je eigen zelf zijn. En dat gaat alle kanten uit, dus in die zin is het dan niet helemaal beperkt geconcentreerd. Het is open. En ook wat betreft de ruimte, het is open. Hoe ver gaat dat? Wanneer je terugkeert, verdwijnt die concentratie van aandacht en het wordt een open bewustzijn, alzijdig. Omdat het van een heel ander niveau is dan het niveau van de materiële wereld, zie je dus dat de aard van de wereld waarin je dan zo bewust bent ook totaal anders wordt. Wat eerst materiële objecten zijn, ondoorzichtig, zwaar, die hebben dan die eigenschappen niet meer, want ze worden doorzichtig. Zelf als gevoelsmatig bewust zijn, zie je dat het zich oneindig uitstrekt. Dan waar houdt je eigen bewuste zijn op? Ga maar kijken. Als je terugkeert naar de bron van je eigen aandacht, dus naar de kern van jezelf, zie je dus dat jezelf als bewustzijn alzijdig bewustzijn hebt. Dat het ook oneindig is.
En dan kan je altijd ongeconditioneerd handelen
ook. Nou, moet je inderdaad maar eens verder kijken wat er gebeurt. Want dat is het vervolg. Wanneer je werkelijk zo oneindig bewust bent. Je kunt het ook doen vanuit een beperkte aandacht hoor. Ik zei ga terug naar de oorsprong. Maar ga eens een keer mee met die lijn van de aandacht. Dwars door alles heen. En ga eens mee met je eigen aandacht naar het oneindige. Wat gebeurt er? Wanneer je aandacht naar het oneindige toe gaat, dwars door alles heen. Naar het oneindige. Of meer globaal, alzijdig, ook weer. Laat het doorgaan tot in het oneindige. Wat gebeurt er? Als het werkelijk doorgaat tot in het oneindige, wanneer je werkelijk meegaat tot in het oneindige, wat gebeurt er? Peter?
Ik vind het altijd heel moeilijk om die ruimte, zeg maar. Het wordt voor mij zo gauw een soort locatie.
Ja, maar begin daar wel mee. Want het is goed dat je dus steeds weer opnieuw diezelfde bewegingen heel bewust gaat maken. En dat is ervoor om heel precies te gaan ervaren wat het nou eigenlijk inhoudt en waar het naartoe leidt, maar dan op een heel bewust ervaren wijze. Want jij gaat wel heel gemakkelijk mee naar dat grote. Alleen, het zal op een veel bewustere manier nog moeten om werkelijk daar alles nog verder te laten ontwikkelen. Dus het is goed hoor, om zoiets wat ik nou suggereer, om toch heel concreet eens een keer weer te onderzoeken. Wat gebeurt er wanneer je eigen bewustzijn niet ergens stopt, maar tot in het oneindige doorgaat?
Ja, dat is letterlijk ruimte.
Letterlijk, ja, letterlijk. Maar je moet dat letterlijk doen, zo concreet, want anders wordt het vaag.
Ja, dan blijft er wel altijd dan is er wel een, zeg maar, een uitbreiding. Hm? Zeker als ik mijn ogen dicht doe, dan is het, ja, dan beland ik in een soort zee van energie, zeg maar. Ja.
Maar wanneer het doorgaat tot in het oneindige. We hadden het nu meer even over die aandacht die doorgaat. wanneer je aandacht doorgaat tot in het oneindige. Het is als een gerichtheid, hè? Dat is een beweging. Een intentionaliteit. In je intentie krijg je die beweging. Uitgaande van hier ergens, een uitgangspunt, waarvan je zegt, dat ben ik zelf, krijg je een beweging, eerst naar allerlei dingen toe, maar nu steeds verder, ten dat oneindige. Het is een pijl die afgeschoten is, tot in het oneindige. Nou, doe het eerst maar gewoon één richting uit. Uitgaande van zo'n geconcentreerde aandacht voor iets. Je kijkt bijvoorbeeld daar naar de muur toe. Dan zeg je, oké, dit is dan eerst mijn aandachtsruimte. Met een gerichtheid. Maar wanneer die gerichtheid nou eindeloos mag doorgaan.
Ja, ik zag mezelf helemaal de aarde rondgaan.
Nou ja, je moet het niet zien. Je moet heel duidelijk dus ook ervaren hoe het met jezelf zit.
Wat ik eigenlijk ervaar is dat als ik naar het oneindige ga, is dat mijn energie lijkt zo te gaan. Ik voel iets trekken, dan gaat het zo, dan gaat het helemaal zo die vetten in.
Ja, en dan?
Het lijkt inderdaad op een soort punt.
En dan? En dan?
En dan, ja, daar kan het af.
Tot in het oneindige. Tot in het oneindige.
Dan gaat het alsmaar door, ja.
Ja. Nou, hoe gaat het dan?
Dan los je het weer los op.
Nou, dat is niet niks. In je aandacht ga je dus zelf, vanuit je eigen energetische sfeer, ga je dus in je bewustzijn, die in de aandacht ook een zekere energie heeft, ga je daar naartoe, naar een ding. Wanneer je kijkt naar iets, een lamp bijvoorbeeld, je gaat met je eigen energie daar naartoe, wanneer je er aandacht voor hebt. Je hebt er aandacht voor, ook dat. Moet je kijken, dan zit je toch met je neus erbovenop. Wat gebeurt er in de aandacht? Dat je jezelf uitbreidt daar naartoe. Dat je zelf daar naartoe gaat. Wanneer die beweging verder doorgaat. Nou, dan ga je zelf verder door. Wanneer je zelf dus meegaat tot in het oneindige. Nou, als je werkelijk meegaat, dan los je het. Oneindig is oneindig. En heeft geen vorm.
Is dat zeg maar hetzelfde als je het omdraait?
Nou, dat is dus ook een mogelijkheid. Ja.
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Ja, dan. Wat er met mijzelf gebeurt is, dan kom ik eerst op dat punt van ik ben, zeg maar. En waar ook een soort die gelukzaligheid is. Maar dat, als je dat gaat voelen, dan voel je dat zelfs die gelukzaligheid nog een soort spanning is eigenlijk.
Ja.
Eigenlijk is het een hele lekkere stress, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En daarachter zit iets, ja, dat is eigenlijk niet... Dat, ja, daar kan je je aandacht niet meer op richten. Dat is het maffe.
Nee, maar daar kun je wel bewust van zijn. Dat de vormen van je dus oplossen. Dus dat kan ook. Wanneer je dus op dezelfde wijze eerst kijkt naar een object en dan gaat de aandacht door tot in het oneindige. Wanneer je, dat kan ook hoor, dat je niet helemaal meegaat, maar dat je blijft zitten in je ervaring. Dan gaat de aandacht wel door tot in het oneindige. Maar wanneer het werkelijk oneindig is, wanneer het werkelijk daar is opengebroken, dat het oneindige zich gaat manifesteren. Wat gebeurt er dan? Dat komt wel terug. Dat komt wel terug. Wat gebeurt er wanneer het oneindig op je afkomt? Nou, dan word je toch ook doorverzwolgen. En wat blijft er over? Nou, een hele tijd nog dat, oh ja, zelf zijn, zonder vorm.
Het is heel moeilijk om dat, laten we zeggen, helemaal ongedefinieerd te laten.
Ja, je moet het
ontzettend ook. De neiging ja. Om daar een soort, om daar bijvoorbeeld een soort ruimte of niet-ruimte aan te geven. Ja, ik ben niet.
Nee, dus dat je daar iets mee gaat doen, dat is erg gemakkelijk. Want dat is altijd de gewoonte geweest. Alleen al dat open laten breken van dat oneindige, dat is voor de meeste mensen tegenwoordig ontzettend moeilijk. Dat was vroeger ook hoor. Zelfs toen de mensen nog heel erg religieus waren. Want dan ging het niet door tot het oneindige, nee, ging het door tot een oude man in de hemel of zo. Zeg, nou, dat is de goddelijke sfeer. Maar dan zie je dus dat ook dan eigenlijk in diezelfde beweging toch ergens weer bepaalde vormen gezet werden. Maar wanneer het nou werkelijk doorbreekt, tot in het oneindige. Als dat lukt, misschien wat er gebeurt. Of je gaat mee, of het komt terug, effect hetzelfde.
Maar waarom is het nu zo moeilijk voor mensen zich dat het op een breekt?
Nou ja, ik zeg nou, het verleden was het waarschijnlijk even moeilijk.
Ja.
Even moeilijk, omdat je als, wanneer je maar eventjes iets aanhoudt van jezelf met vorm, een persoon, hoe dan ook, dan zit daar meteen ook de mentale beweging in. Het oneindige is niet door je geest te pakken, dus we gaan het gauw opvullen. Dat het een begrip wordt. En dan zetten we maar zo'n symbooltje neer, wiskundig of zo. Maar wanneer het in de ervaring openkomt, daar is helemaal niks mee te doen. En dat is het punt dat dan je hele geest doldraait of oplost. Want die kan er niks mee. Nou, dan ben je zelf op dat niveau. Dus in die zin los je daarop.
Ja, ik merk dat daar een angst tussen zit.
Ja, nou, dat is het inderdaad.
Die
angst om als een ik-persoon te verdwijnen.
En eigenlijk is het jarenlang, ben ik wel hiermee bezig geweest, zonder die angst eigenlijk te kennen.
Nou, je kunt zeggen dat je dan nu op een goede plek zit.
Ja, zeker is het niet.
Ja, want wanneer in die hele spirituele ontwikkeling, wanneer daar niet die oneindigheidsdimensie op een gegeven moment bij komt, ja, waar ben je dan mee bezig?
Ja.
Maar ja, het is duidelijk dat verreweg het grootste gedeelte van wat spiritualiteit genoemd wordt, ja, dat is het maar tot zekere hoogte, waarin het prettig blijft. Maar wanneer het werkelijk zal moeten gaan om die hoogste advaita, non-dualiteit, nou, dan houdt het nergens op. Dat is nog mentaal te snappen. Dat je wanneer je ergens stopt met bepaalde ideeën nog. Hij zegt, nou, och, dat is aardig ruim en dat voelt wel prettig. Hmm. En dat dan vroeg of laat dan weer het gevoel komt. Nee, kijk, dit is het niet. Ja, dat is de basis waarop het toch verder zal moeten gaan. Dat idee van de bevrijding uit samsara, ja, dat is zo'n radicale beweging. Samsara, dat is gewoon het hele leven van jezelf als persoon. Als een ik. Wanneer dat zal gaan oplossen. Ja, dat betekent dat er iets ongedefinieerd zo overblijft.
Ja, ik las het laatste stukje van, dat had de strekking dat veel mensen het idee hebben, en ik herkende mezelf er ook in, dat op een bepaald moment die verlichting of zelfrealisatie, dat wel van buiten zal komen.
Ja, maar wel in deze zin, zoals ik net zei. Die zal van buiten komen, maar zelf zul je er open voor moeten staan.
Je zult die weg als een belemmering zijn, dan zul je de weg wel moeten begaan.
Ja, maar in deze zin dat je er voor open stelt. Voor dat oneindige. Voor die oneindige openheid. Want vanuit dat ik, ja, daar kan gewoon alleen iets beperkt uit voortkomen. Omdat je eenmaal denkt, oh, ik ben dat, nou, als beperkt wezen. Ja, dan zie je dat daar alleen maar beperkte dingen uit kunnen voorkomen. In de vorm van voorstellingen, begrippen, ideeën, theorieën. Nee, maar wat daar wel mogelijk is vanuit de plaats van ik-persoon, is toch wel gaan naar die grenzen toe. En dan zie je dus dat die grenzen niet absoluut zijn. Waar we het vaker over gehad hebben, over het denken. Wanneer je maar even goed doordenkt in een bepaalde richting, dan kom je op zo'n grens. Dan blijft weer de beperktheid dus van je denken, van je denkvermogen. Maar omdat je dan ervaart dat er een grens is, is er ook een weten van iets wat aan de andere kant van de grens ligt. En wanneer je daarop richt, dan ga je dus ook even loskomen van dat standpunt van ik denk. Want je hebt een ander vermogen dat daar heel duidelijk contact mee heeft met datgene wat over de grens ligt. En dat is dus het punt van dat eigen zelf zijn. In het eigen zelf zijn heb je die verschillende niveaus. Wanneer je op het niveau van het mentale blijft, dan weet je hoe beperkt dat is. Maar je hebt een besef van datgene wat aan de andere kant van die grens ligt. Ja, dat heb je toch zelf? Nou, dat is een vermogen dus van een ruimer inzicht. Gevoelsmatig inzicht, intuïtief inzicht, hoe je het maar wilt noemen. Waarin je direct kunt ervaren, oh ja, er is een oneindigheid. Nou, daar doe ik een beroep op wanneer je meegaat met dat inzicht van je. Oké, dat is heel duidelijk. Daarin ben je nog steeds jezelf. In die beweging dus, hè, van die geconcentreerde aandacht op een object naar het oneindige toe, dan krijg je automatisch dus bij jezelf een standpuntsverplaatsing. Anders dan kun je toch nooit dwars door die muren heen zien. Als je vast blijft zitten dus ergens achter je materiële ogen en zegt, nee, ik zit hier en daar is die harde muur, dan blijf je daar zitten. Mentaal weet je heel duidelijk van, oh nee, met het lichaam dan kom ik echt niet door die muren heen. Die muren moeten helemaal kapot gebroken worden. Terwijl op een ander niveau van een veel ruimer bewustzijn, dan wordt hij nu doorzichtig en die heeft helemaal geen belemmerende functie meer. Dus dan zit je al op het niveau van je zelf zijn als inzicht. Nou, het lichaam wat je daar hebt op het niveau van zelf zijn van inzicht, nou, dat is zo'n eil, dat kan dwars door de muur heen. Geen probleem. Dat heb je eigenlijk al met de voorstelling. Je stelt je voor dat je aan de andere kant daar staat van die muur en je kijkt zo van buitenaf naar binnen toe. En dan zie je hier iedereen zitten. Als je het maar goed voorstelt, nou, dan zie je het ook. Tikt even tegen het raam aan. Niet voor niks, hè? Dat mensen juist de kunst en de beeldende kunst, maar ook muziek, de literatuur zo waarderen, omdat daarin niet die beperking zit die in de materiële wereld wel zit. In wat voor wereld leven mensen meestal? Toch een veel ruimere wereld dan alleen de materiële. Zelfs mensen die zeggen materialisten zijn, die leven meestal niet in de materiële wereld. Waar leven ze er wel in? Nou, in de wereld van verhalen, en de wereld van films en voorstellingen, van denkconstructies in die denkwereld. Als je ziet dat dat feitelijk het geval is, nou, dan zie je al die mogelijkheden die er zijn. Als je die mogelijkheden een klein beetje meer voor jezelf bewust ervaart, dan betekent dat ervaring van vrijheid. En dat is nogmaals iets wat ontzettend veel mensen zo direct zullen onderschrijven. Hier gaat het dus om dat heel bewust vast te stellen, maar ook om de verdere mogelijkheden te gaan zien. Belangrijk iets is dus al die ervaring dat die ruimte en daardoor ook die vrijheid oneindig kan doorgaan. Je zult het concreet moeten ervaren, anders blijft het abstract. Dan heeft het geen effect. Als je het concreet ervaart, ja, dan is het zo, dan is dat je werkelijkheid. In welke werkelijkheid leef je? Ja, dat is dus een bepaalde constructie. En dat hangt af van je eigen instelling. Nou, als je dat weet en als je die wetmatigheden weet, zeg je, oké, ik kan in ieder geval me zo ruim mogelijk oriënteren. Ik kan zo helemaal gevoelsmatig zo doorgaan tot in het oneindige. Hoe zit het dan met mezelf? Ik ben nog steeds mezelf. Maar ik zit niet vast meer aan vorm. En namen, begrippen. Hoe zit dat met die hele werkelijkheid? Er is geen tweeheid, non-dualiteit.
Als je nou die ruimte ervaart, en nou, ben je daar bewust van, dan ga je bijvoorbeeld een boek oplezen. Is die ruimte er misschien nog aan, maar op een gegeven moment is het bewustzijn weg. Of althans, ik ben een boek aan het lezen, dan merk ik in ieder geval dat die ruimte, ja, misschien is die nog aan, dat ik me daar niet meer bewust van. Is het dan gewoon...
Ja, ja, net wat je het belangrijkste vindt, wanneer je zegt ik vind die ruimte het belangrijkste.
Dan blijf je daar wel dus.
Nou ja, of je blijft bewust terwijl er een boeklezen is. Of wanneer je merkt dat dat weer je hele sfeer dan inperkt. Ja, het kan ook best zijn dat je zegt, nou, loop het boek maar even terzijde. Ja, maar wat is nou het belangrijkste?
Het zou toch ook moeten kunnen dat je wel van die ruimte gewoon bewust blijft omdat je daarin zit.
Oké, dat is dus tot op zekere hoogte nog een beoefening. Hadden we net ook met de werksituatie, precies hetzelfde. Maar ga dan eerst kijken bij een iets gemakkelijker toestand, wanneer je gewoon loopt. Nou, lukt het aan? Kun je dan oneindig bewust blijven en het komt terug en je bent vrij van lichamelijke vormen. Oké, ja. Zo kan het verder gaan. Je bent stofzuiger. Oh, lukt ook nog wel. Oh, daar was je.
Met name als je ergens moet focussen of zo.
Ja, nou, wanneer je moet focussen. Wie bepaalt of je moet focussen? Als je de afwas kunt doen, terwijl je blijft in die oneindige sfeer. Ja, dan gaat die afwas toch best. Je hoeft het niet te focussen. En zelfs bij allerlei mentale processen. 2 plus 2 is 4. Daar hoef je toch niet op te focussen. Ja, nou ja, dan zeg je nou nee hoor. Ik heb daarvoor een rekenmachine. Zonder te focussen.
Ja.
Maar het gaat erom dat je wel duidelijker kan ervaren dat die mogelijkheden om helemaal open te blijven steeds groter worden wanneer je een klein beetje toelicht. En het is dan ook weer belangrijk om duidelijk te gaan ervaren, terwijl het er is, wat voor soort bewustzijn er dan is. Het is een oneindig bewustzijn van je, maar er is ook wel degelijk de functie van de zintuigen, je ogen en de hersenen. Wat er gebeurt, gebeurt direct. Wat er gezien wordt, is direct. En daar kun je bij blijven. En wanneer je zo'n moeilijke som dan niet ineens ziet, dan zeg je nou nee, daar moet eventjes wat hulpmiddeltjes bij. Bijvoorbeeld even op papier of rekenmachientje. Heel geen probleem. Dan gaat het ook automatisch en dan is het antwoord ook meteen duidelijk. Direct. Maar dus ook wanneer er wat van die denkprocessen zijn. Dat kan ook helemaal op een vrije manier gebeuren, zonder dat je daarin gaat zitten, dat je gaat identificeren met ik denk. En ik moet heel moeilijk denken. Nee, hoeft niet. Lichaamsprocessen die gaan vanzelf. Nou, daar hoort het denken ook bij. Als je dan in die denkproces nog een ikje plaatst, van ik denk. Eens kijken wat voor spanningen er dan weer komen. Maar het is toch absurd, want dan doe je het ook niet met je hartslag. Als je dat doet, is het ook weer niet best, dan komen ook problemen van. Dus iets verschijnt in het licht van jezelf als bewustzijn, of niet? Zo simpel ligt het. Dus wanneer je zo steeds weer opnieuw bewust wordt van jezelf, dan vraag je allereerst maar heel concreet af, hoe ruim ben ik? Je zult dan ook opmerken dat die variatie zo sterk is. Dat je bij jezelf ervaart dat die verschillende situaties, dat soms dan zit je op de millimeter zit je te prutsen en even later en zeg dat lukt me allemaal niet. En je gaat even zitten, je gaat even koffie drinken, je komt weer terug en dan overzie je het hele probleem. Is het allemaal heel simpel. Ja, wat voor verschil is dat nou? Dat is toch je eigen standpunt? Nou, wanneer je dat door hebt. Kijk nou, op wat voor niveau leef je nou eigenlijk? Hoe beperkter je eigen leefsfeer is, je bestaanssfeer is, des te zwaarder ervaar je de beperkingen en de problemen. Sommige mensen die hebben daar meer een zwaartepunt zitten, anderen meer een zwaartepunt op... hele creatieve werelden. Daar leven ze veel meer in. Of verhalen, of voorstellingen. Hier zul je mee moeten gaan naar die meest ruime sfeer, oneindig, zonder vorm, dat zelf zijn, ik ben. Daar zul je dus je zwaartepunt moeten hebben. Daar zul je moeten vestigen. Want wanneer dat niet zo is, dan blijf je gebonden aan die beperktere vormen. Op een andere wijze gezegd, wanneer je notie hebt van non-dualiteit, dan kan dat alleen maar wanneer je eigen zijn oneindig wordt. Want wanneer het ergens beperkt is, dan heb je dualiteit. Hoe is het met jezelf? Op een gegeven ogenblik kun je er nauwelijks meer iets van zeggen. Wel dat het geen beperkingen meer kent. Je valt in slaap, je gaat 's avonds liggen en je gaat zo heerlijk slapen. In die beweging naar de slaap vallen alle beperkingen weg.
Mijn bewustzijn van de beperkingen vallen. Ja.
Dat is je werkelijkheid. Als je zegt, ja, dat denk ik alleen maar.
Ja, dat is inderdaad.
Nee, dan komt er van de slaap niks. Nee, het is werkelijk je eigen zijnsfeer. Waarom grijpen mensen naar de drank? Of naar drugs? Toch hetzelfde? Alleen broer, is dat toen het even uitgewerkt is, dan moet je weer nieuwe nemen. Terwijl dit is toch veel simpeler. Veld koper.
Inderdaad een soort catch 22, want je moet dus totaal de interesse verliezen in de vorm, zeg maar, in de controle daar, of de angst voor, ja, angst is het.
Voor controleverlies.
Ja, dat moet totaal zijn, wil je opgenomen worden.
Ja.
Maar je wordt alleen maar opgenomen als dat totaal is, ik bedoel, het is, ja.
Ja, maar wat gebeurt er nou wanneer je gaat slapen?
Nou ja, dan krijg je dus op een bepaald moment een bewustzijnsverlies inderdaad. Maar dan moet je iets loslaten. Maar...
Nou, wanneer je nou niet zo erg slaperig bent, maar toch een beetje het bewustzijn er nog een beetje bij houdt. Van, oh, ik geniet er wel van. Ik vind het heerlijk te slapen. Hm. Nou, dan is er nog een beetje bewustzijn.
Ja, nou, dat zou je dan net wel vertrouwen kunnen doen.
Nou, maar dat is er dan toch. Mm-hmm. Dat is geen probleem.
Nee.
Herken maar dat vertrouwen er altijd al is in dat oorspronkelijke, want daar ervaar je ook, nu word ik steeds meer mezelf. Juist door het loslaten van al die vormen, al die opgelegde zaken, die laat je los, zegt, ha, heerlijk. Allereerst kan ik na een drukke dag de voordeur achter me dicht doen in huis, dan voel ik me al meer thuis. En dan nog, dan kruip ik onder de dekens, nou dat gaat nog een stukje verder, kan ik nog veel meer loslaten. En daar heb je helemaal geen problemen mee. Waarom niet? Omdat je allang dat oorspronkelijke bent. En je ervaart hoe meer ik daar naartoe ga, des te meer word ik mezelf. Des te meer ben ik vrij, zit ik niet meer vast aan al die zaken waar ik eerst mee bezig was. Waar ik me identificeerde. Dus zo simpel moet je het wel dus herkennen.
Ja, maar er is dus toch een zaadje wat van geconditioneerdheid, wat dus kennelijk...
Ja, maar je ziet dat het niet altijd aanwezig is.
Dat niet altijd...
Niet altijd aanwezig is. Dus dat het er even opkomt wanneer je weer dus zo'n zaadje gaat vormen. Zo'n zaadje. Terwijl wanneer je meegaat met die beweging naar die slaap toe... Nou, dan bestaat het helemaal niet. En wanneer het wel bestaat, ja, dan lig je te roeren in je bed en je slaapt niet. een ander voorbeeld. Misschien kun je nog herinneren hoe het was toen je net geboren was en de armen lag van je moeder.
Daar heb ik dus niet zo'n prettig gevoel bij, eerlijk gezegd.
Nou, wanneer je ver genoeg terug gaat, moet je nog een eindje verder terug. Nog verder. Als je ver genoeg terug gaat, dan heb je dat. Die oorsprong die ontspannen is. Maar je moet verder gaan. Voorafgaande aan alle spanningen, trauma's, problemen.
Ja, maar als je dat als richting heb je toch vorm. Ik zeg van.
Nee. Wanneer je dus ver genoeg teruggaat, dan kom je dus ook op die sfeer waarin er een totale ontspanning is, waarin geen vormen meer worden vastgehouden. Ontspanning is natuurlijk heel iets geks, want oh ja, ik moet me ontspannen. Hoe doe je dat? Nou ja, je kunt inderdaad wat oefeningen doen, wat aanspannen. Zeg, nou ja, Nou, dat zijn wat oefeningetjes die je ook leert bij yoga. En dat is natuurlijk erg nuttig. Maar dan doe je dat vanuit een situatie van een ik-persoon die wat dingen leert om zich wat meer te ontspannen. Maar wanneer de ontspanning doorgaat, bijvoorbeeld in zo'n liggende ontspanning, je herkent dan al die fasen van het aan de ene kant helemaal in zo'n vaste vorm zitten die je vasthoudt met spanning en in de ontspanning, dus dat je die vormen steeds meer loslaat. Dus zelfs om te denken dat je zo'n lichamelijke vorm hebt, is een spanning. Want wanneer je ontspant, dan verdwijnt die vorm. Waar komt die vorm weer uit op? Uit een situatie waarin die vorm niet bestaat, waarin een ontspanning is, terwijl die vorm ontstaat door weer een inspanning om zo'n vorm te scheppen en vast te houden. Zelfs wanneer je denkt als een ik-persoon met dit lichaam, dan zit daar in de diepte van jezelf nog steeds die ontspannen sfeer waarin je zonder vorm bent. Het beeld van de oceaan in die golf. Maar dat er zo'n golf ontstaat, ja, dat kost energie. En wanneer een ontspanning komt in die golf, dan is die golf weer weg. Of zelfs wanneer die er is, dan nog kan die golf beseffen dat hij een deel is van die oceaan. Als dat zo is, dan wordt die vorm van die golf weer doorzichtig. Als je ervaart als ruimer dan die wereld van die vormen, dan zijn alle vormen doorzichtig. Als je gaat ervaren dat je ruimer bent dan deze zaal, dan worden de vormen van die muren doorzichtig. Als je kijkt naar je hand, en je ervaart je als ruimer dan die afstand en de vorm, de inhoud van je hand, dan wordt die hand ook doorzichtig. Dan kijk je er doorheen.
Ja, dan komt dat je ogen krijgen.
Hoe het ook zij, het gaat nu niet om die visuele effecten allemaal, dan zie je het ook hoor. Maar het gaat veel meer om de bewustzijn wat er is van jezelf, als dus bewustzijn. Dus dat zit niet direct op dat, natuurlijk op dat niveau van het fysieke, zintuigelijke, daar heb je natuurlijk ook allerlei processen. Het gaat nou veel meer om jezelf als bewustzijn. Ja, dan kun je ook de achterkant van je hand zien bijvoorbeeld. Maar ook de dwars doorheen. En dan ben je veel verder. Dat is het punt, wanneer je een film ziet of wanneer je een boek leest. Nou, ja, waar zit je dan? Nou, niet in je fysieke lichaam. Zo construeer je het achteraf alweer. Maar wanneer je bezig bent met zo'n verhaal, dan ben je toch in het verhaal, in die wereld. Waarom? Omdat je ruimer bent dan je lichamelijke vorm. Nou, als je dat heel concreet vaststelt, dan zie je dus dat die lichamelijke vorm maar heel tijdelijk is, eventjes soms aanwezig wanneer je het dus daarop richt. Maar dat het een illusie is om te zeggen, daar zit ik helemaal vast. Dus dat kun je direct zo laten zien. Je moet al een hele beslissing nemen, ik ben materialist en ik vind dat die materialiteit altijd bestaat. Zolang dat lichaam leeft, dan ben ik dat lichaam. Ja, dan hak je een knoop door en zegt, nou dat geloof ik. Ja, dat is precies hetzelfde als het geloof in elfjes of zoiets. Nee, wanneer je dat concreet gaat zien, gewoon in de 24 uur van een etmaal. Hoe lang zit je dan werkelijk in een materiële wereld? Nou, ik denk nooit 100%. En af en toe 80%. Maar het overgrote deel van de tijd zit je er helemaal niet. Het is een hele andere wereld. Dus alleen al dat herkennen is ontzettend belangrijk om vrij te komen van zo'n idee fix. Ik zit vast in de materiële wereld. Materieel lichaam. Geloof daarin is een illusie. Ga maar kijken. Maar dat is wat de meeste mensen niet doen. Dat betekent dat ze gewoon in een droomwereld leven. Een wereld van concepten. Het is ook de taal, hè, die mensen gevangen houdt in deze wereld. De taal is vooral een objecttaal. Taal van objecten. Want wanneer je de krant leest, wanneer je praat met mensen, moet je kijken, wat praat je dan over? Nou, over de objecten. En de kwaliteiten ervan. Dus het is ook goed wanneer die taal bevrijd wordt uit dat patroon. Nou, waar zie je dat? Ja, bij dichters gedeeltelijk, hè? Bij kunstschilders. Maar dat was ook een heel proces. Dus kijk, er zijn nou tentoonstellingen zo over het begin van de moderne kunst. We moesten kijken, dat is een heel proces geweest om zich een beetje los te maken van die fysiek waarnemende wereld. Die muziek had er altijd wat minder last van, want die was nooit zozeer bedoeld als een afbeelding te geven van de materiële werkelijkheid. Dus die had altijd in zich altijd al een veel grotere ruimte. Schopenhauer die had zijn hele lijst van wat hij dan lagere vormen van kunst en hogere vormen van kunst zag. Maar dan zag je de muziek toch wel aan de top, hoor. Architectuur ergens helemaal onderin. Gaan van de spirituele weg is dus op die weg gaan. Daarin ervaar je de ontwikkeling. Maar wat voor soort ontwikkeling dan? Dat zijn deze dingen waar ik het nou over heb. Als je dat belangrijk vindt, oké, ga dan heel precies kijken. Je moet steeds nuchterder gaan kijken, preciezer gaan kijken. Dan zie je dus dat die standaard geordende wereld, dat het maar een kunststukje is, kunstmatig is. En dat is eigenlijk de eerste fase van de spirituele weg. Waarom zou je een spirituele weg bewandelen? Wanneer je geen notie had van die vrijheid ten opzichte van de standaardordening van de wereld van jezelf. Als je dat allemaal wel best vindt, kan. Dan blijf je rustig zitten.
Laten we zeggen, in die spirituele weg, en dan bijvoorbeeld met name tijdens de meditatie. Want dan zeg je wel eens van, dan moet je vaststellen waar je bent, als het ware. Maar heeft dat ook niet ontzettend het gevaar dat je als het ware ook een soort hiërarchie inbouwt, in van, laten we zeggen, het getuigenbewustzijn of nog wat hoger, terwijl... Als je dan niet, dat is eigenlijk meer een vraag, want als je dan dus niet, als je dat niet definieert tijdens het mediteren, dan is er, wat blijft er dan nog over? Snap je een beetje?
Jawel. Dus je doet er goed aan om bewust zo vast te stellen hoe het gaat, dat hele proces van verandering, die we dan een verdergaande meditatie noemen. Oh ja. ik ga zitten, ik ga mediteren. Ik heb rechte rug, enzovoorts, enzovoorts, als uitgangspunt. Oh ja, nou, wat gebeurt er nu? Ik word een klein beetje meer bewust van mezelf. Ontspanning. Wat kun je vaststellen? Dus het is niet een afstandelijk observeren, want dan hou je die afstand en dan ga je ook heel gemakkelijk interpreteren. Maar zelfs wanneer je dat niet doet, dan blijf je dus toch nog ergens staan als een observator. Nee, je laat het gewoon maar gebeuren, terwijl je intern weet wat er gebeurt. Verder niets. Maar daarin blijkt dus wel een zekere regelmatigheid te zitten. Zeg, oh ja, nou komt er ontspanning en nou ervaar ik mijn eigen lichamelijke sfeer als ruimer dan zo net. Gaat het verder? Ja, gaat nog verder. Gaat het nog verder? Ja, gaat nog verder. Nou ja, wanneer het goed is, dan is het direct een heel oplossen. Dus je hoeft ook geen standaard dingen te hebben. Maar je merkt wel in je eigen meditatie wat dan meer voorkeurspunten zijn om iets langer te blijven, bijvoorbeeld. Dus dat is alleen maar even vaststellen. Wanneer ik wel eens een keer die gang van zaken meer naar een getuigenbewustzijn noemen enzovoorts, ja, dan is dat ook maar een mogelijkheid.
Nou, wat ik eigenlijk bedoel is dat je dat, want aan de ene kant heeft het mij heel erg geholpen dat je het gaat herkennen, zeg maar, ja. die fases. Aan de andere kant, tenminste wat ik de laatste tijd dan probeer, is van, ja, dat zijn ergens ook maar weer definities of concepten. Van
jawel, maar de bedoeling is dus dat je wel op een gegeven ogenblik gevestigd blijft op het meest ruime, in je meest ruime sfeer. Van dat ik ben, zonder vormen. Wanneer je dan gevestigd raakt, is daar intern een bewustzijn van. Leeg. Stil. Wanneer je daar gevestigd in bent, heel concreet ervarend, intern, dan is er ook een heel duidelijk bewustzijn van dat nog leger worden en nog stiller worden. Verder niks. Maar dan heb je niks meer te maken met al die andere dingen. Zeker niet. Nee, dat leren kennen van die andere fasen, die, ja, dat is nuttig wanneer je daar heen en weer gaat. Zeg, nou, dan is het goed om te weten waar je zit. Maar wanneer je eenmaal heel duidelijk weet, oh nee, nu, is er inderdaad helemaal geen beperking meer van dat zelf zijn. Maar ik ervaar het intern nog wel. Mooi, daarvoor blijven. Want dat is ook het meest ruime wat je nog meditatief kunt bereiken. Nee, dus alles hoort thuis in een bepaalde ruimte, in een bepaalde fase. En als die fase voorbij is, dan natuurlijk weg ermee. Maar wel weer in die nieuwe situatie, weer opnieuw bewust worden. Oh ja, hoe zit het? Oh, dit. Hierin, in deze sfeer, kan eerst nog ergens toch wel een zekere concentratie zijn van zelf zijn. Een bepaald standpunt nog misschien, maar dat lost het ook steeds meer op. Prachtig. Nee, wanneer je makkelijk ook weer terugvalt, dan is het nodig om die fasen heel duidelijk weer te kennen. Dus dat je weet hoe dat gaat, wanneer het mechanisme nog sterk is om je weer ergens met iets beperkts te identificeren. Want dan weet je ook hoe het zit met je instelling om toch weer alles los te laten. En weer helemaal open te komen. Dus nogmaals, wanneer je de ervaring hebt dat het nogal varieert, dan is het nuttig om precies te herkennen bij jezelf welke instelling bij welke situatie hoort.
Als een soort, hoe zeg je dat,
ja, van die bakens, ja. Van die specifieke plekken. Oh ja, ik zit nou ergens heel moeilijk te doen, zit ik hier echt gefocust, maar ik weet wat de oriëntatie is wanneer ik veel opener bewustzijn heb. Oh ja, zo, oh ja. Alsof je ergens, weet ik wat, op een toren gaat staan en dan heb je een veel ruimer blik. Nou, alleen al die verandering van oriëntatie gekoppeld aan die werkelijkheid die je dan ervaart, ja, dat is zinvol te weten. En dat gaat door. Heb je een kennis van de instelling van jezelf wanneer je jezelf helemaal hebt losgelaten? Ja, oké. Ja, dan is dat weer zo. En dan gaat dat zich stabiliseren. Dat is het enige wat je kan doen om daarin helder te zijn. In een totale grote ruimte. Daarin het oplossen van elke concentratie van zelfzijn. Zegt niet, zeg je dat de Maharaj zo van ja, mensen hebben het niet door, maar ik ben altijd heel diep in slaap. Ja. Nou, is heerlijk toch? Iedereen die vindt het hele diepe slapen heerlijk. Wanneer je wakker wordt en je hebt diepe slaap, dat is heerlijk. Zo, totaal ontspannen, helemaal leeg. En voor zover ik die vormen zijn, ze zijn doorzichtig. Klopt het, Brian?
Ja.
Dus dan verbreken ze die non-dualiteit of niet? Je bent alles. In die oorspronkelijkheid. Mee alles. Valt alles dus samen in die non-dualiteit. Maar het is ook goed om te zien dat het eigenlijk alleen maar een verder doortrekken is van de lijn wat alle mensen al heel duidelijk zien en ervaren. Want met andere mensen, ach, dan kun je nog wel praten over verbondenheid bijvoorbeeld. Ja, nee, prachtig. Dat moet bevorderd worden, die onderlinge verbondenheid. Maar als je dan begint, hey, trek die lijn nog eens even verder door. Dan zie je non-dualiteit. Nee, dat gaat me veel te ver. Benoemd als heel iets zweverigs of super religieus of weet ik wat. Maar je ziet het meteen, die verbondenheid en onderlinge contact, het kan alleen maar bestaan vanuit een diepere laag waar die non-dualiteit heerst. Anders was het niet mogelijk. Wanneer je uitgaat van mensen allemaal met een eigen territorium, allemaal een individu, die secundair misschien wat relaties kan aanknopen. Maar ook maar een constructie. Een hele slechte. In de sociologie, nou, daar hebben we heel lang gebekvecht over wat is nou de grondslag van de samenleving. Zijn het nou allemaal individuen die secundair zeggen, nou oké, we maken een sociaal contract en dan leven we en slaan we elkaar tenminste niet steeds de hersens in. Want we moeten toch met elkaar leven. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Veel primairder is dat er een bepaalde eenheid beleefd wordt van jezelf en anderen. Je kunt het ook zo bekijken dat wanneer je het hebt over afzonderlijke eenheden, het individu of de kleine groep. Afzonderlijke individuen, afzonderlijke kleine groepen. Dan zie je steeds dus dat dat is omgeven met een grens. Je hebt een binnenzijde en je hebt een buitenzijde. Mensen die van buiten... Die buiten staan, die horen er niet bij. Andersoortige belangen, terwijl hetzelfde belangen zijn hoor, maar die botsen. Conflicten. Vroeger werd het tussen de dorpen altijd gevochten. De jaren 50 ook nog, kan ik me herinneren. Nou ja, dan krijg je dat er grotere eenheden ontstaan. Op een gegeven moment de staten. Maar goed, gaan de staten met elkaar op een vuist. Want er zijn grenzen. Soms moeten die grenzen uitgebreid worden. Conflicten. Nou, gelukkig is het zoiets als de Europese Unie. Nou, dan heb je niet zo'n grote kans meer dat er zo'n oorlog komt als de Tweede Wereldoorlog. Ja, oké. Waarom? Omdat er een ruimer bewustzijn komt dat daar tussen die Europese staten geen echte grenzen meer zijn. Langzamerhand ontstaat er een meer globaal bewustzijn van de hele wereld. Het is nog niet helemaal zover, maar vooruit. Hoe je het ook bent of keert, er is dus wel een bepaalde lijn aan te geven van een beperkt bewustzijn en een ruim bewustzijn. Als wij het nou hebben over oneindig bewustzijn, dan heb je ook over universele non-dualiteit. Dus ook van het heel praktisch standpunt gezien was de oplossing van conflicten, wegvallen van grenzen, non-dualiteit. En het moet niet ergens stoppen, nee, het zal universeel moeten worden. Vanuit dat universele, vanuit die zijnservaring van het universele, moet je eens kijken hoezeer dan dat gerommel tussen mensen wel niet absurd is. Als groepen mensen elkaar nog steeds de hersens blijven inslaan, op opblazen, op bombarderen. Ja, wat moet er nou komen? Dat is toch het ruimere bewustzijn? Dat die grenzen tussen de ene groep en de andere, tussen de ene staat en de andere gewoon toch verdwijnen. Dus word maar wakker. Word maar volwassen. is ook al in relatieve zin. Je neemt wat afstand en je kijkt terug. En je ziet daar dat gerommel en dat gevecht. En je ziet ook de oorzaak daarvan. Omdat die grenzen steeds getrokken worden. Die niet bestaan. Nou, dat is ook pijnlijk, wanneer je dat allemaal zo ziet. Natuurlijk. Wanneer dat tussen je kinderen gebeurt. Dan zeg je, nou is het afgelopen. Moet je kijken wat je doet. Moet je kijken wat je doet. Ja, moet je kijken. Kom eventjes mee naar het andere standpunt en kijk maar even terug. In die spiegel. Want je hoopt dat ze ook een klein beetje meer volwassen worden. Dat ze het ook zo kunnen zien. Dat het belachelijk is en ontzettend pijnlijk is. Ja. Maar je ziet dus dat het werkelijk een kwestie is van het niet weten. Van opgeslokt zitten in een illusie. Dat die grens er is. En dat alles wat binnen je eigen grenzen zitten, dat het allerbelangrijkste is. Het is een stukje van bewustzijnsverenging. Wie noem je nou grote staatslieden? Nou, die juist die afstand hadden en de mensen konden meenemen. Ik zeg, nee, kijk nou eens eventjes, waar liggen de problemen? Dat zou wensen dat hier in Nederland eens een keer iemand zo was. Maar... moest kijken, waar liggen de problemen? Wat zijn nou echte problemen? Niet van die flutproblemen. Wat zijn nou echte problemen? Nou, wat is daarvoor nodig? Oké, nou, er zijn een paar alternatieven, maar het is duidelijk, dit moet er gebeuren. Nee, dat is ook de armatierigheid van die politiek. Dat inderdaad, die politici die werkelijk dan de macht krijgen in de regering, dat die dan toch nog steeds zitten met partijbelangen en eigen belangen. Ja, waar het ook heel praktisch is. Maar in eerste instantie dus bij jezelf. Hoe zit het met je eigen ruimte? Pas in de oneindigheid verliest dat zelf zijn zijn grenzen. Ik heb het niveau van het inzicht ook wel, denk ik.
Jawel, ik merk dat ik het vandaag wel een beetje abstract bleef. En dat de keren in mijn leven dat die ruimte zich openbaarde, dat het eigenlijk achter de rug omgebeurde. Dat ik niet zo van ik ga nu een aardige ruimte verplaatsen. Ik was meer. Ja, het is niet eens erg dat het gebeurd was. Ja. Dat ik ging lopen of bewegen. Nee.
Ja.
Het is een verschuiving.
Maar die ervaring, die zit dus wel in je.
Die zit in je. Maar het is,
ja, dan kun je het toch weer terug,
niet essentieel oproepbaar zoals...
Wanneer die ergens in je zit, dan kun je er naartoe. Wat betekende dit toen je die ervaring had? Ja, dan kun je weer naar terug vinden.
Ja, opgenomen zijn een grote geheel.
Nou, maar dat is dus een ervaring. Dat is niet abstract, maar het is een ervaring. Een zijnservaring.
Ja.
Dan kun je terugkeren. Ja?
Ja, als je ervoor openstelt, moet je daar naar kijken. Dat is meer voor. Ja.
Ja,
dat net wat ik zeg, het gebeurt achter mijn rug om.
Nee, maar dus, goed, toen het er was, is het een concrete zijnservaring. Die concrete zijnservaring heb je nog steeds. Dus dan kun je weer naar terugkeren. Ja?
Ik probeer het wel regelmatig, ja.
Als je dat nou het allerbelangrijkste vindt.
Ja, er zijn door de dag ook wel momenten dat er eigenlijk duidelijk is. Voelbaar. Ja, als je nou dat binnen bent, je gaat deze buiten bijvoorbeeld, een soort overgang.
Wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt, dan richt je er toch voortdurend op en dan zie je toch dat het sterker wordt.
Dat kun je actief doen.
Dat kun je nog actief doen. Dat betekent dat je daarvoor openstelt. Je kunt het ook meer in de passiviteit zoeken. Het is gewoon het loslaten van al die obsessies die je hebt. Dan kom je er ook. Dat je niet meer afgeleid wordt. Dat zijn dingen die je nog wel kunt doen. Dus stop die oriëntatie. Oh ja, ik kan me hierop richten, ik kan me daarop richten. Ook al is dat niet het uiteindelijke, maakt niet uit. Ik heb wel een bepaalde ervaring van de ruimte. Oké, daar keer ik naar terug. En dan ervaar je dat je eigen zijnsfeer steeds ruimer wordt. En dat zul je dus moeten doen in jezelf, heel concreet ervarend. Allereerst maar lichamelijk zelf zijn. Mooi, begin dan maar. Dat is tenminste concreet. Blijf bij dat concrete ervaren. En daarin zie je het gebeuren. En zodra je het idee hebt dat het op zak wordt, dan zeg je nee, stop, eerst terug. Naar je eigen ervaren dat authentiek is. Wanneer je iets ervaart, kan niemand het toch ontkennen? Kun je zelf ook niet ontkennen? Zeg, nou, dit is de ervaring blijkbaar. Nou, dan moet je nou juist zijn.
Maar ik besef ook wel of het is, het lijkt zo te zijn voor mij dat het hart ook heel belangrijk is in dat geheel.
Uitstekend, dus dan zeg je, oké, ik voel me...
Heel vaak in mentale zit en dan is het heel ver weg.
Ja, dan zeg je, ik ga weer afdalen in mijn hart. Daar ervaar ik het maar ook. Nee, als je eenmaal een notie hebt dat het begaan van zo'n weg erg nuttig zou kunnen zijn, ja, dan zul je de eerste stappen moeten doen.
Gewoon je intuïtie volgen.
Ja, gewoon bij jezelf. Hoe zit het nou? Je ervaring en je intuïtie, dat is je intuïtieve inzicht. Nou, dat toont zich alles wel. Maar je moet het dan doen. Anders weet je dat die gewoontepatronen aanblijven en dan blijft het gesloten. Nou, ik herhaal het nog een keer om niet te vergeten. Hoe ruim ben je? Die gewoontepatronen die zijn erg hardnekkig. Meestal bij de meeste mensen. Om steeds weer in een bepaalde constructie te schieten van ik hier, als ik persoon.
Ja, maar daar is de opvoeding ook om te doen. Dat het heet het maar weer wordt ingedaan. Dus dat daar moet je. Ja. Ja, so you have to call the bluff of the parents. Ik weet niet hoe je dat in het. Maar dat je, ja, dat een bluff is voor me.
Ja. Nou, wanneer je daar doorheen ziet, dan zie je dat het bluf is.
Ja.
En dat hebben ze allemaal wel... Dus met de beste bedoelingen gedaan. Zij dachten blijkbaar dat het ook het beste was. Anders zouden ze het niet gedaan hebben.
Nou ja, veel angst.
Nou ja, goed. Vanuit hun situatie, ja. Maar des te duidelijker dus. Van ja, wanneer het uit een beperkt standpunt gebeurt. En ja, er zit ook een stuk angst in. Nou, je ziet hoe dat verder gaat. Nee, doorzie het maar, doorzie het maar. Juist ook die krachten die altijd op je gewerkt hebben, van buiten. Maar ook dus alles wat je hebt overgenomen intern.
Ja, want daar stond er nogal een straf op. Dat is
ja, maar op een gegeven moment intern... interioriseer je die dingen.
Ja, want dan wordt dus controle van een soort levensbelang.
Ja. Dat... ja, ja. Maar zo'n instantie dus, die ga je dan zelf intern construeren. Maar je ziet het, wanneer dat op angst gebouwd is, dan is het niet best. Gelukkig leven in een land dat nou niet zozeer dat mechanisme zo bevordert om de mensen angst in te boezemen dat ze een bepaald gedragspatroon vertonen. Maar voor jezelf zal die bevrijding dus ook moeten komen. En je ziet het dus dat alle mensen dat op prijs stellen, vrijheid. Tegenover een dictatuur, vrijheid. Wat voor soort vrijheid? Individuele vrijheid, groepsvrijheid. Maar wanneer diezelfde lijn even doortrekt. Het is de lijn van het doorbreken dus van beperkende factoren. Op persoonlijk vlak, wanneer je dat als gegeven aanneemt, dan is die vrijheid, de steeds grotere vrijheid, om maar te doen wat je wilt. Nee, het gaat om een bevrijding van beperkende factoren. En die zitten nou juist in datgene wat eronder ligt. Namelijk in het idee dat je een persoon bent. Want daar zitten de dwangkrachten, die zitten er. Dus daarom in die hele eigen, intern ervaren sfeer van jezelf zijn. Ja, ga daar maar kijken wat voor beperkingen zitten daar, wat voor beperkende krachten werken daar. Weer opnieuw, hoe ruim is het met je? Oké, nou wat. Thank you.